Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 72, de versen 6 en 8. 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen. We zingen ook vers 8, zo moet de koning eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, uit Gods heilige woord zal ons worden gelezen het evangelie van Johannes, daarvan hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 36. Schriftlezing vanavond is Johannes 12, vers 20 tot en met 36.
En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgt mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond, dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dit, zeide hij, betekende hoedanig een dood en sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Hoe zegt gij dan dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hem.
Psalm 22 willen wij zingen, de versen 2, 3 en 5. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer. Dat is vers 2, we zingen ook vers 3. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot. En vers 5, gij immers, Heer, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Psalm 22, we zingen 2, 3 en 5, intussen wordt er gecollecteerd. Er is één rondgang bestemd voor de zending, van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Gemeente onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest, wil ik vanavond uw Gods woord bedienen uit Johannes 12. Daarvan bijzonder de versen 21 tot en met 24. Ik lees alleen vers 21b. Johannes 12, vers 21b. Heere, wij wilden Jezus wel zien. Een vraag om Jezus te zien, daar gaat het vanavond over. We letten erop in drie gedachten. Eerst het belang van deze vraag. Het is niet zomaar een vraag. Je zou kunnen zeggen, deze vraag is van levensbelang. Dat willen we nagaan in onze eerste gedachte. In de tweede plaats letten we op de gelijkenis bij deze vraag. De Heere Jezus gaat een gelijkenis vertellen van een stervend tarwegraan. Dat volgt de versen hierop. En dat willen we bezien in onze tweede gedachte. Wat heeft dat met die vraag te maken? En wat is de betekenis van die gelijkenis? De gelijkenis bij deze vraag. En tot slot letten we op het geestelijk onderwijs op deze vraag. Want dit alles heeft natuurlijk een bedoeling. De Heere Jezus die die mensen die vraag hoort stellen. De Heere Jezus die die gelijkenis vertelt. Hij geeft onderwijs. Hij geeft geestelijk onderwijs op deze vraag. Nogmaals in het kort een vraag om Jezus te zien. Eerst het belang van deze vraag, dan de gelijkenis bij deze vraag en tot slot het onderwijs op deze vraag. Het bijzondere van deze geschiedenis is dat de vraag die we vanavond behandelen kwam van Grieken. Nu zijn wij wel gewend om allerlei landen te noemen en zeker in de zendingsdienst, dan mag je dat ook wel een beetje verwachten. Maar voor Joodse mensen is dat heel bijzonder geweest. Zeker, er waren koloniën, er waren Joodse mensen geëmigreerd naar andere gebieden, rond de Middellandse Zee het meest. Doel was vaak om daar handel te drijven, dus om producten te kopen die dan men vervolgens weer terugbracht naar Jeruzalem om van daaruit te verhandelen in het Joodse land. En het zou natuurlijk heel goed kunnen dat het Joodse mensen waren die vergriekst waren, maar nog altijd hun Joodse wortels niet konden loslaten. En als Joodse mensen ook toegang hadden tot het tempelplein, en dat ze zo misschien wel bij een van de grote feesten Jeruzalem waren en hoorden van alles wat daar gaande was. Daarom Grieken. Maar het zou ook kunnen zijn dat deze Grieken echt Grieks waren, geen Joodse wortels hadden. Dat zij om wat voor reden dan ook in het Joodse land waren en kennis maakten met wat daar allemaal gebeurde. En dat zo de vraag bij hen kwam. Een bijzondere vraag. Wij wilden Jezus wel zien. Een bijzondere vraag dat mensen die van buiten komen, uit Griekenland, nou vult u de landen maar in, of misschien uw buren achter u, die normaal gesproken zondags niet naar de kerk gaan, ook mensen die van buiten komen. Dat mensen die van buiten komen, zo'n kernvraag stellen. Dat is bijzonder. Want gemeente, hoe zal iemand vragen om Jezus te zien, als hij nooit van Jezus heeft gehoord? Hoe zal iemand vragen om Jezus te zien als aan u, aan jou en mij niet merkbaar is wie Jezus is, hoe belangrijk hij is, dat het onmisbaar is om hem te kennen, om gelukkig te leven, om zalig te sterven. En daarom vraag ik het aan u en aan jou. Wat horen onze collega's, onze buren van ons? Wat zien de mensen in onze omgeving aan ons leven? Prikkelen wij ze tot de vraag? Heere, wij wilden Jezus wel zien. Iemand zegt, ja, maar wat is nou eigenlijk dat zien? En iemand anders zegt, ja, het zou natuurlijk ook nog gewoon nieuwsgierigheid kunnen zijn. En moet je daar nou zo van onder de indruk komen? En zoveel nieuwsgierige mensen. Hoe is dat eigenlijk in evangelisatiewerk? Hoe is dat eigenlijk in zendingswerk? Zijn dat nou allemaal gelijk echte bekeringen? Moet je er nou gelijk van onder de indruk komen als zo'n vraag wordt gesteld? Ik begrijp uw vraag. Laten we nog eens goed luisteren naar hoe deze Grieken het vroegen. Heere, wij wilden Jezus wel zien. Inderdaad, letterlijk genomen is dat vragen naar een ontmoeting met Jezus. En Jezus te ontmoeten op zich, ja, dat is menselijk. En zeker als er veel over Jezus werd gezegd, dan is dat ook begrijpelijk. Mensen zijn nieuwsgierig. En zo zou het ook kunnen zijn in zendings- of in evangelisatiewerk. Dat de mensen een naam horen, de mensen horen veel vertellen. En de mensen zeggen, we willen het wel eens zien. En de kinderen denken natuurlijk, maar dat is dan wel lastig, want je kan de Heere Jezus helemaal niet zien. Hij is nu in de hemel. Al kom je uit Griekenland. Maar dan zou je heel de wereld rondreizen. Nergens kan je Jezus zien, kinderen. Heb je daar wel eens over gedacht? Ben je misschien wel eens jaloers geweest? Op die mensen die in die tijd leefden, dat ze naar de Heere Jezus toe konden gaan, dat ze hem konden zien, zijn preken konden horen. Zou je ook zo graag de Heere Jezus willen zien? Gemeente, dat zien heeft nog een betekenis. Een geestelijke betekenis. In die betekenis staat het in Hebreeën 11. Ze hebben de belofte niet verkregen, dus ze hebben Jezus nooit gezien, maar ze hebben de belofte van verre gezien en geloofd en omhelst. Dat is natuurlijk een ander zien, kinderen. Wat voor zien is dat? Dat is niet met je ogen. Maar dat is als de Heere komt wonen in je hart. Als de Heilige Geest je een nieuw hart geeft. Als je de Heere mag kennen en liefhebben, dan zie je hem toch. Niet met je gewone ogen, maar omdat hij zo dichtbij komt door de Heilige Geest. Zijn hier kinderen, zijn hier jongeren die daarnaar verlangen. Die dat wel eens hebben mogen bemerken. Dat is zo'n groot wonder. Zien. U kent het ABC des geloofs wel van Alexander Comrie. Als u dan kijkt bij de letter Z, staat het daar. Zou u het nog eens na kunnen lezen. En wie denkt niet aan dat dikke boek van Isaac Ambrosius, Het zien op Jezus. Dat bedoelde Isaac Ambrosius ook niet, dat zien met de ogen, maar hij bedoelde het zien van het ware geloof. Wat was dat nu bij deze Grieken? Was het nou alleen maar met de ogen of was het ook dat geestelijke? Gemeente, dat is onderscheiden. Ja. Maar tegelijkertijd kan je dat allemaal zo op het eerste gezicht niet met een schaartje knippen. Als de ouderlingen op huisbezoek komen, dan stellen ze een vraag, dan komt er een gesprek. Maar zo vaak dan zijn dingen niet duidelijk, of dan zeggen we, Wij hoeven dat niet te beoordelen. En dat is misschien wel een grote les in het zendingswerk. We zouden er direct een streep onder willen zetten en dan optellen, aftrekken en dan kijken of het klopt. Maar dat dit een grote les is in het zendingswerk, dat je het moet laten overwinteren, overzomeren zoals ze vroeger zeiden. Dat je het moet nemen zoals het op je afkomt. Er eerlijk mee om moet gaan, maar het ook weer moet laten rusten. Planten, nat maken, maar het is God die de wasdom geeft. En deze discipelen die de vraag krijgen, laten we eens zien hoe die ermee omgaan. Eerst is het Filippus. En dan in 22, Filippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Wat is dit een les voor zendelingen? Een les voor ambtsdragers? Een les voor opvoeders, voor ouders? Om zo'n vraag serieus te nemen. Om niet te gaan indelen en wegen, maar om het te laten zoals het is. En om het zo voor de Heere te brengen. Het schooljaar is weer begonnen, er zijn ongetwijfeld onderwijskrachten in ons midden. Krijg je wel eens zo'n vraag? Breng je zo je leerlingen met hun vragen bij de Heere? Mijn schrikbeeld is altijd Eli. Eli die dacht dat Hanna dronken was. Hij miskende Gods genadewerk in haar. En later toen God Samuel riep, toen zag Eli ook alweer Gods genadewerk voorbij. Het is wat. Als je als ambtsdrager, als opvoeder, als kind van God zo'n ingezonken geestelijk leven hebt. Zo van je plek bent en ander in de weg staat. En ons valt op dat ze dus het antwoord van de Heere Jezus verwachten. Dat is ook zo'n leerzame trek, niet zelf gaan knutselen. Geen mensen de handen opleggen. Oh, wat is dat ook belangrijk in evangelisatie en zendingswerk. Dat het niet de vrucht worden van wat ik heb gedaan. Kijk eens hoeveel mensen er onder mij tot bekering zijn gekomen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er maar om of ik gebruikt mag worden. Gebruikt mag worden dat er geestelijk leven wordt gewerkt. Dat mensen bij de Heere worden gebracht. Daar gaat het om. Als ik daar maar voor word gebruikt, Heere, en dat u dan de eer ontvangt. Wat een schone trek van deze discipelen om zo te handelen. En dan komt het antwoord van de Heere Jezus in vers 23. Hij antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Dat is eigenlijk een bijzonder antwoord. Heel bijzonder in de eerste plaats wel, omdat we niet weten of die Grieken nou dit direct van Jezus hebben gehoord, of dat ze dat via Filippus en Andreas hebben teruggekregen. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus daar zich eigenlijk nog heel zo niet om bekommert. Het gaat hem meer om de inhoud, om het antwoord zelf. Het is alsof de Heere zegt, die Grieken, met die Grieken komt het wel. Maar eerst het antwoord. Dus een bijzonder antwoord, ook al vanwege de inhoud. Want de Heere Jezus gaat er niet op in hoe hij dan zichtbaar wordt, hoe mensen hem kunnen zien. Maar hij zegt dat hij moet verheerlijkt worden. Verheerlijkt worden. Dat is een bijzonder woord. Dat is veel meer dan de Heere Jezus moet zichtbaar worden. Dat had hij kunnen zeggen. Klopt, Het is goed dat die Grieken dat vragen, want de Zoon des Mensen moet zichtbaar worden. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt verheerlijkt. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden, staat er in Johannes 3. Verhoogd. Net als Mozes die koperen slang verhoogde in de woestijn. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Verhoogd. En bij verhoogd, dan denken we natuurlijk aan de bekendmaking. Zoals je een vlag verhoogt. Dat die uitsteekt boven de mensen en iedereen die vlag kan zien wapperen. Verhoogd, dan denken we ook aan de kruisiging. Waar de Heere Jezus letterlijk werd verhoogd. Zichtbaar voor alle mensen die langs Golgotha kwamen. Maar dan verheerlijkt. Verheerlijkt is nog meer. Bij verheerlijken moeten we denken aan de eer die hem toekomt. En als Christus verheerlijk moet worden, dan moet alles getuigen van zijn eer. Dat is verheerlijkt. Ik moet altijd denken aan die oude heerlijkheden. U kent ze wel, van die landgoederen. Met zo'n landhuis. Daar woonde dan een heer. En als je bij zo'n kasteeltje komt, dan heb je een oprijpad. Dan heb je een trap. Dan heb je blinkend koper. Je hebt een uitgerolde loper. De heggen zijn strak geschoren. Het dienstpersoneel is keurig gekleed. Precies. Alles komt overeen met de eer van die heer van dat huis. Dat is heerlijkheid. En zo moet de Heere Jezus verheerlijkt worden. Alles moet samenstemmen tot zijn eer. Gemeente, wat een uitspraak, wat een gedachte. Heb je er al aan gedacht vandaag? Aan de eer van God? Ja, wij zijn geschapen om hem te eren, jongens en meisjes. Om hem te dienen. Daar heeft de Heere recht op. Want hij is onze schepper. En dan ken je de 10 geboden wel. Ze worden elke zondagmorgen gelezen. Als we die 10 geboden volmaakt zouden houden, dan is dat tot Gods eer. Dan gaat de heerlijkheid van God schitteren. Voel je dat gewicht? Een gemeente dat nu niet alleen God verheerlijkt moet worden, maar ook Jezus verheerlijkt moet worden. Dat is verschillend, voelt u dat aan? Gods verheerlijking komt voort uit de schepping. Maar Jezus' verheerlijking hoort bij de herschepping. Wij hebben God van zijn eer beroofd. Christus is naar deze wereld gekomen om de eer van zijn Vader te bedoelen. Wat wij kapot gemaakt hebben, te herstellen. Wat wij met schuld en met schande hebben belast en besmeurd, te vrijwaren van alle belasting. Dat die eer van God weer zou klimmen uit het stof, kom volk van God. Daar is Jezus voor gekomen, om de deugden van God te verheerlijken, Gods recht, Gods goede tierenheid, Gods eeuwigheid, Gods barmhartigheid, zijn langmoedigheid, zijn heiligheid. Christus is gekomen om die deugden van God in oude luister te herstellen, dat is vaders welbehagen. Daarom heeft de Vader de Zoon gezalfd tot profeet, priester en koning. Daar is Jezus voor gekomen. Wat zo'n eenvoudige vraag van Grieken al niet los kan maken. Zul je daarom de vragen van je kinderen serieus nemen? Thuis, op school, catechisatie. Een vraag van een buitenstaander goed beantwoorden. Het kon wel eens een middel zijn om je te brengen bij het hart van het evangelie. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. We gaan naar onze tweede gedachte. We gaan naar de gelijkenis bij deze vraag. De Heer Jezus vertelt in het kort een gelijkenis. Voorwaar, zegt hij, dat staat in het Grieks 2 keer amen. Indien een tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het is een gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. En met dat het gaat over een tarwegraan dat in de aarde valt, denken wij aan de biologie, denken wij aan het akkerwerk. Misschien zijn er kinderen die die proef wel eens hebben gedaan voor school. Zo'n glazen pot vullen met aarde en dan zo'n graantje. Precies aan de zijkant, dat je door het glas het graantje kan zien. En dan water en zonlicht. Heb je het wel eens geprobeerd, kinderen? Heel bijzonder om te zien dat dat graantje nat wordt. Helemaal in donker zit. Je zou zeggen verstikt. Je zou zeggen het gaat rotten. Het valt uit elkaar. En dan zeg je, moet hier iets uitkomen? Ja toch, dan ineens een worteltje aan de onderkant. Ineens een uitsteekseltje aan de bovenkant. En dat gaat omhoog en dat groeit. En dan komt er zo'n groen stukje boven de aarde. Die gelijkenis heeft de Heere Jezus verteld. De gemeente, nu vragen we natuurlijk naar de betekenis van die gelijkenis. Zou dat nou betekenen? De Heere Jezus moest toch verheerlijkt worden? Ja. Blijkbaar zo. Blijkbaar is dit de manier waarop de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt. Toen ik u vertelde van dat landhuis met dat oprijpad, dat blinkende koper, dan kon u zich iets voorstellen bij heerlijkheid. Maar nu vertelt de Heere Jezus ons, niet van een paleis, niet van eer en roem, niet van blinkend koper, niet van keurig gekleed dienstpersoneel, maar hij vertelt van een stervend tarwegraan. Jongens en meisjes, kunnen jullie helpen? Waarom moest de Heere Jezus nou gaan sterven? O, hoor ik een van jullie zeggen, dat was omdat hij moest betalen voor de zonde. Zo is het. En als de Heere Jezus dat nou niet had gedaan, dan was de schuld bij God gebleven. Dan was God eeuwig aan u, aan jou, aan mij tekort gekomen. Als de Heere Jezus nou niet had betaald, dan was de hemel voor mensen dicht gebleven. dan was er enkel een geopende hel. Dat is vreselijk. Tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan is er geen vrucht. Als de Heer Jezus niet was gestorven, kwam God eeuwig tekort. En dan kon u niet zalig worden. Maar indien het valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Zie je, die worteltjes komen aan de onderkant. Die uitschieters naar boven. Die groene stengels en blaadjes. Moeten jullie catechisanten nou ook niet denken aan de paasmorgen? Dat de Heere Jezus levend uit het graf tevoorschijn kwam. Wat een wonder. Hij is in het graf geweest, want hij was gestorven. Maar hij brengt vruchten voort. Doordat de Heere Jezus is opgestaan, is er vrucht voor God. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Zo wordt Christus dus verheerlijkt. Hoort u dat? Dat is het welbehagen van de Vader. Zo heeft Vader het vastgelegd in de eeuwigheid. Dit is dat eeuwige verbond der genade, waarvan Jezus heeft gezegd: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zo wordt de Vader verheerlijkt. Kijk maar naar vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem verheerlijken. Dus dat Jezus is als een stervend tarwegraan, dat verheerlijkt hem. En zo wordt de Vader verheerlijkt. De gelijkenis bij deze vraag. Vindt u het geen wonderlijke gelijkenis? Moest dit nou verteld worden op de vraag van die Grieken? Zullen die Grieken dat wel begrepen hebben? Als je toch van buiten komt, kan je dan dat allemaal wel plaatsen over lijden en sterven, kruisiging? Waar dat nuttig voor is? Moet je dat nou tegen Grieken zeggen? Gemeente, merkt u wel? Niet wat die Grieken graag willen horen, maar wat er met Jezus moet gebeuren. Dat staat uiteindelijk toch centraal. En zo moet het ook zijn in evangelisatie en zendingswerk. Natuurlijk, je stemt het af op degene die de boodschap ontvangt. We moeten echt contact maken bij zending en evangelisatie. Goed de taal spreken. En zorgen dat we overkomen met de zinnen en de voorbeelden die we gebruiken. Maar het woord is leidend. Wat de Heere te zeggen heeft. Ja, zegt iemand, dat zal dan bij de Grieken zo wezen. Maar het is eerlijk gezegd voor mij ook een vraag. Als je nou toch vraagt of je de Heere Jezus mag zien. En je krijgt als antwoord dat hij verheerlijkt moet worden op de manier van een stervend tarwegraan. Dat is me toch een wonderlijk antwoord. En zo komen we, gemeente, bij onze derde gedachte. Het is dus niet alleen het belang van de vraag, niet alleen de gelijkenis bij deze vraag, maar we gaan ook stilstaan bij het geestelijk onderwijs op deze vraag. Laten we eerst zingen uit Psalm 6 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 6, vers 4, keer eindelijk, Heer, toch weder. En vers 5, want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? Onderwijs op deze vraag. U zou ook kunnen zeggen een woord van toepassing. Ik moest denken aan een reis naar Ecuador, waarin iemand vertelde over hoe de Heere in zijn leven was gekomen. Indrukwekkend, omdat gewoon puur in de taal van dat land, zoals die omstandigheden waren, te vernemen. Dat God ingrijpt in iemands leven. En dat God gaat zorgen dat iemand naar de Bijbel gaat luisteren, naar de zendingspost komt. En gaat luisteren naar de preken die worden gehouden, gaat meedoen in de Bijbelstudie. Maar wat ik me van die persoon vooral heb onthouden is dat er een moment kwam, juist onder het woord, dat hem alles uit handen viel. Hij had gehoopt dat hij zo al werkende weg een goed christen zou worden. Hij had gehoopt dat hij zo al gaande naar de kerk en al lezende in de Bijbel God wel terug zou krijgen in zijn hart. Maar op een avond werd hem duidelijk dat dat werk is van Gods geest, dat werk is van levendmaking. En toen was er zo'n grote verwarring. Hij werd overal buiten gezet. En het trof me hoe die toen aan de zendeling heeft gevraagd, wat moet ik nu doen? Weet u wat die zendeling zei? Ik zeg, lees in de Bijbel en bid en kom naar de kerk. En verder moet je het aan de Heere vragen. Hoor je het, jongens en meisjes? Wat moet ik doen? Bijbel lezen, bidden, naar de kerk komen. Maar vraag het vooral aan de Heere. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat bid jij toch ook? Dat doet de Heer hoor. En die persoon uit Ecuador kon dat vertellen. Hoe de Heere gewerkt had. Antwoord gegeven op levensvragen. De Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Ik herinner me een persoon uit Albanië. Bij die persoon lag het wat anders. Want die had zich echt heel erg bekeerd. Maar die had ook heel erg duidelijk zonde gezien. Hier en daar en in heel het leven. En in een samenkomst van de gemeente ging het over zonde en genade, ging het over de zaligmaker, de Heere Jezus. En ik herinner me hoe die persoon met een snik in de keel het als het ware uitriep. Hoe kan ik de Heere Jezus leren kennen? En u begrijpt het, dat trof me. Als mensen die vraag stellen uit de nood van het leven, is de belangrijkste vraag. Weet u dat? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Ja, dat kan je opzeggen, omdat je al zo vaak hebt gehoord. Maar is dat ook zo bij u, bij jou en bij mij? Je kan bedenken of het nou bij die Grieken waarheid was of niet. Maar hoe is het bij ons? En wat zegt de Heere Jezus nu? De Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Let daar maar op. De Heere werkt altijd aan. Niet op mijn vleeselijk gemak. Niet op de verhoring van mijn gebeden in de eerste plaats, maar hij werkt altijd aan op de verheerlijking van Jezus. En daar zal u, daar zal jij, daar zal ik me voor over moeten hebben. Want als Jezus de eer ontvangt, dan krijg ik hem niet. Niet als zendeling, niet als ouderling, niet als dominee, niet als keurig lid van de gereformeerde gemeente en ook niet als kind van God. De Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Hij moest gaan sterven. Dat is de weg waarin hij wordt verheerlijkt. Moet je dat aan een buitenstaander vertellen? Dat Jezus moest gaan sterven? Aan iemand uit Griekenland die misschien heel weinig weet? Ja, dat moet je aan een buitenstaander vertellen. Maar ook aan een buitenstaander is Gravenpolder. Die wel in de kerk zit. En altijd zijn plaatsje inneemt. Maar die zegt, Heer, ik sta er buiten. Ik zou Jezus wel willen zien, maar is voor mij niet weggelegd, zeker, want hoor eens. Het gaat in die weg dat de Heere Jezus moet lijden en moet sterven. De kinderen zeiden het al, dat is om te betalen voor de schuld. Dat is dat heilige recht van God wordt voldaan. Een gemeente, daarom moet de wet Gods scherpelijk gepredikt worden. Want God doet van zijn recht geen afstand. En ook op zendingsposten geldt de waarheid. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alle mensen weten dat de dood komt. En dan is het aan ons om dat aan te wijzen. Dat is nou gevolg van onze zonde. Heb je zo de slag al eens naar binnen gekregen? Verstaat u dat? Dat je dan soms 's avonds naar bed gaat en dat je denkt, als ik morgenochtend maar wakker word. Zijn hier misschien jongeren die dat wel eens aftobben? Heren, als ik vannacht moet sterven, dan ben ik zo bang dat ik eeuwig verloren ga. En hoe komt dat nou dat je sterven moet? Omdat Adam gezondigd heeft. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Omdat wij allemaal in Adam gezondigd hebben. En dan zegt de Heere Jezus, zo moet ik ook gaan sterven. Wat een gang in je leven. Als de Heere zichzelf zo bekend gaat maken. Weet u daarvan? De naamsbekendheid van Jezus. Dat hij verheerlijkt moet worden, verhoogd. Weet u daarvan? Ja, niet alleen omdat u het gehoord hebt, maar ook omdat u het ervaren hebt. In de donkere nacht van je verlorenheid. Dat die Zoon des Mensen heerlijkheid kreeg. Dat je hem zag, misschien wel uit de verte. Met een betraand oog. O, hij. Hem moet ik hebben. Dat ik Jezus mogen gewinnen. Wat is het heerlijk om op hem te zien. Te hopen op zijn verlossende kracht. Zijn zaligende ontferming. Ja, weet u daarvan? Dat hij dan zegt, maar ik moet gaan sterven. Het is een waarheid. Die goede zaligmaker. Die lieve Heere Jezus. En dan sterven. Als de Heere zulke wegen inslaat, dan wordt je zonde tot schuld. Want dan heb ik het bij God bedorven. Zo ernstig. Dat alleen de betaling van de Zoon des Mensen dat nog goed kan maken. Onderwijs bij deze vraag. Gemeente, mag ik het maar aan uw hart leggen. Als Jezus niet sterft, dan is er geen vrucht. Dan eindigt alles in de dood. Dan is het eeuwig kwijt. En wat krijg je dan juist een behoefte om Jezus te zien. Om Jezus te zien in zijn gewilligheid. Om hem te zien als een borg. Als een die zich boog onder het vloekhout der schande. Wat ga je dan bedelen, Heere, wilt u uw wonden nog eens voor me openleggen? Wil u het nog eens tegen me zeggen? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een vraag, gemeend in het geestelijke. Voor een volk dat van zichzelf moet leren kennen dat ze nog midden in de dood liggen. Wat een vraag ook voor zendelingen. Als alles in de dood lijkt te eindigen. Maar ambtsdragers, als je met al je harde werken, met al je gebeden, met je goede bedoelingen in de dood terechtkomt, God trekt zijn liefde in, het wordt donker. Je houdt alleen maar de eisen over van ons heiligheid. Kom, er zijn er toch onder u die daar ervaring van hebben. En dan te vrezen dat je alleen blijft. Geen vrucht. Geen vrucht op je prediking. Geen vrucht in het gemeentelijke leven. Geen vrucht bij de zending. Eeuwig tot oneer van God. Maar gemeente, nu mogen we hem prediken die verheerlijkt moet worden. En hoe wordt hij verheerlijkt? Door te dalen in de dood van schuldige, verloren mensenkinderen. In Ecuador, in Albanië, Nederland. O, daar wordt Jezus me zo noodzakelijk, me zo dierbaar. Me zo gepast. Want dan mag ik al mijn nood en dood werpen op hem. En wat zegt Jezus? Indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Indien wij dan één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn. In de gelijkmaking zijn er weder opstanding. De kinderen zagen dat potje voor zich. Met dat zaadje net aan het glas. Waar aan de onderkant een worteltje uitkwam en stak uit naar boven. En als dan dat groen boven de grond uitkomt, dan word je blij. Weet je nog, kinderen, zo is de Heere Jezus uit het graf tevoorschijn gekomen. Ja. Dan mogen we nog iets bij zeggen. Toen hij in het graf ging, heeft hij, om zo te zeggen, al zijn kinderen meegenomen. In het graf. Om voor hen te sterven, om hun oude mens in het graf te leggen. En toen hij opstond, toen heeft hij ook al zijn kinderen meegenomen. Hij stond op. Maar allen die door het ware geloof bij Jezus horen, die delen in datzelfde leven. Dat lijkt te sterven, maar het sterft nooit. Ik ben gestorven, Jezus leeft in mij. Daar zal het naartoe moeten. Kijk maar naar het volgende vers. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot in het eeuwige leven. Ik moet er tussenuit. Mijn oude, vleeselijke, zondige natuur moet in het graf. Opdat het leven van Jezus in mijn sterfelijk vlees zal worden geopenbaard. Kom, gemeente, wilt u ook Jezus wel zien? Het is scherp vanavond. Want het is geen successtory. Het Het is niet dat je er een beter mens van wordt. Een gelukkiger, gevoeliger christen. Die dan o zo goed weet hoe die tot geloof is gekomen. En die mooi kan vertellen over zijn bekering. Maar het is dat je in de armoede wordt gebracht. Dat je in de dood wordt gelegd. En dat je alles van jezelf moet kwijtraken. Want wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Nou, zegt u, als je dat tegen die Grieken vertelt, dan komen ze nooit meer terug. Inderdaad, dat zou ik kunnen begrijpen. En toch, gemeente, en toch. Hier schittert genade. Hier schiet het de heerlijkheid van Jezus. Want juist voor schuldigen, juist voor verlorenen, juist voor doelmissers, juist voor mensen die de zaligheid nooit binnen handbereik krijgen, die het zo verzondigd hebben en die ook onverbeterlijk zijn. O, zie toch hoe heerlijk deze zaligmaker. Ik herinner me, een man in Albanië, ik had het avondmaal mogen bedienen. De volgende dag zochten we hem op. We hadden een kennismakingsgesprek, het ging over van alles. En ineens zegt hij, u hebt gisteren de nabijheid van de Heere ervaren, als ik me niet vergis. Ik keek ervan op dat die man dat zei. Ik zei, waarom zegt u dat? Wel, zei hij, toen u de wijn inschonk, toen zag ik het aan uw gezicht. Ik zei, maar wat betekende dat dan voor u? Wel, zei hij, ik had diezelfde indruk. Dat Jezus zijn bloed heeft gegeven voor mij. En dat ik alleen daardoor leven kan. Voor God. En dat is nou onze tekst in de praktijk. Van iemand uit Albanië. Kom. Gemeente, ik leg het aan uw hart. Wie? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst. En eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Jonge mensen, de dienst van God is ernstig. Ja, want de zonde moet eraan. De dienst van God is ernstig, want hij heeft recht op heel je leven. In de dienst van God gaat het om een wonder van genade, wat God alleen maar kan geven. Zou je erom weglopen? Wacht nog eens even. Hoe donker het ooit mag zijn. En hoezeer je voelt dat je er helemaal voor buigen moet. Luister eens. Deze zaligmaker kan je alles geven wat je nodig hebt. Hij moet verheerlijkt worden. Gemeente van Schravenpolder. Hij doet niet liever dan zijn genade schenken aan armen, aan schuldigen, aan behoeftige zondaars. En tot slot, ambtsdragers, zendelingen, kinderen van God. Wat is nou het onderwijs uit deze gelijkenis? Hij moet wassen, ik minder worden. Wat is nou het onderwijs uit deze gelijkenis? Uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. En hoe kan je daar nou de krachtigste beleving van hebben? Als je in het midden van de nood, in het midden van de dood, met deze Grieken mag zeggen: Heere, ik wilde Jezus wel zien. O volk in smart, laat de golven hoog gaan, maar ik mag hem u aanwijzen, zie hem, hij komt, springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Gemeente, wat zien we er naar uit? Dat deze klanken mogen worden gehoord en gevolgd, ook op de zendingsvelden. Dat de Heere dat geestelijk leven uit Christus door de Heilige Geest zal werken. Bidt u daarom? Ziet u daar ook naar uit? Bidt u? Het zal gebeuren. Want Jezus antwoordde hen, zeggende: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, hoe zalig is dat zien op Jezus. In hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Wilt u zo uitwerken wat vanavond mocht worden gedeeld. Wil vervulling doen en verzoening over ons tekort ook in spreken. Wilt u vergezellen naar onze woning, ons opwachten als niemand op ons wacht. Breidt uw vleugel uit ook in het verdere. Mogen we u opdragen, degene die vanavond te gast waren. Mag er iets zijn van deze dienst wat met ze meegaat, wat nooit meer weggaat uit hun hart. Mogen we u opdragen, de beide studenten van de theologische school die behoren tot de gemeente. Heere, wilt u ze zelf maar voorgaan in die lessen van het stervend tarwegraan. O alvervullend God, geef bediening uit hem die dood geweest is, maar die leeft en die het gezegd heeft: ik leef. En gij zult leven, om Jezus wil. Amen. 126, het derde vers zingen we tot slot. 126 en daarvan vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Ontvangt nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.